Goed, Otto heeft het al een paar keer genoemd. Het thema is de Christus in het centrum. Ik heb de titel van mijn toespraak genoemd De Zoon van zijn Liefde. En dat is een klein gedeelte uit de brief aan de Colossenzen. En we komen daar straks op. Die brief aan de Colossenzen. Colossenzen staat hier in het midden van dit plaatje. Zuidwest-Turkije is dat. Zuidwest-Turkije is dat tegenwoordig. Rodos zie je nog netjes. Hè? Zie je nog net het eiland. Een aantal van jullie is er al geweest. Dan zie je ook het woord Atalia. Dat heet tegenwoordig Antalya. Daar zullen een aantal van jullie misschien ook wel geweest zijn. En daar liggen dus bij Colosse liggen ook nog twee andere gemeentes. En die heten Hierapolis en Laodicea. En die drie gemeentes worden allemaal genoemd in de brief aan de Colossers. En waarom is die brief nou eigenlijk geschreven? En wat voor soort brief is het eigenlijk? Het is een brief die eigenlijk voorgelezen moet worden. En ik heb geprobeerd me daar vandaag een beetje aan te houden. Dus je zult vandaag weinig oorspronkelijke, sprankelende gedachten van mij vinden. Maar ik zal proberen, zeg maar, de elementen die mij aanspraken uit deze brief, zal ik proberen voor te lezen. En wat daar gebeurde, die gemeente in Colossense is niet door Paulus zelf gesticht. De brief is wel door Paulus geschreven, maar hij is gesticht door Epaphras. En Epaphras betekent lieflijk. Dus er was een broeder die blijkbaar heel aardig was. En die is het gelukt om de Colossense, zeg maar, te overtuigen en het evangelie daar te verkondigen. Maar waarom is die brief geschreven? Dit zijn ongeveer de onderwerpen. En omdat ik het voorlees, denk ik dat ik het allemaal ga halen. En wat was nou die aanleiding voor die brief? Nou, aan de ene kant hadden ze het evangelie gehoord en aangenomen. En het had ook vrucht gedragen in hun midden. Maar net zoals wij in deze tijd, het stikte daarvan de influencers. Echt. Het stikte daarvan de influencers. En ik heb er een aantal hier opgenoemd die niemanden. Let erop dat niemand, dat er niet iemand betekent dat eigenlijk. Hè? Wat doet een influencer? Die probeert je iets wijs te maken. Of probeert je achter hem aan te krijgen of achter een product of wat dan ook. En hier zijn influencers die proberen mensen die Christus hebben aangenomen van Christus af te trekken. Of ze zeggen, ja, Christus is fantastisch, maar er hoort nog iets meer bij. Hè? Als je nog dit en dit doet, dan zul je nog beter God leren kennen. En dan enerzijds zijn dat regeltjes, rites. Anderzijds zijn het andere geloofsaspecten. En wat daar gebeurde, en ik denk dat wij daar in Eindhoven ook Colossus was eigenlijk een hele internationale stad. Als je inzoomt, dan blijkt het zo'n beetje centraal te liggen op de handelsweg van Tarsus naar Efeze. En invloeden van het oosten, invloed van het westen en ook nog heel veel Joden. Hè? Al die dat soort mensen, die waren daar overvloedig aanwezig. En je hoorde ook in die influencers. Zeg maar, dit zeg ik dat niemand die met overredende taal. Goede kletsers waren dat. Echt mensen die gewoon hartstikke goed praten. Maar dat niemand je misleidt. Kijkt u uit dat er niemand is die je tot prooi maakt. Want dat is hun bedoeling eigenlijk. Door ijdel bedrog. Ja, ze schuwen bedriegerijen niet. En ze hebben ook allerlei dingen gehoord van hoe het vroeger ging. En dat moet je ook zo doen enzovoort. En dan laat niemand u oordelen. Sommige mensen, ja, als je God wil leren kennen, moet je wel netjes eten. Hè? Zeg maar, wat voor dieet je dan ook moet volgen, want dat is voor God aangenaam, enzovoort, enzovoort. Dan laat niemand u de prijs ontzeggen, Doordat hij behagen schrijft in nederigheid, in engelenverering. Zegt, ja, wij mensen zijn maar mensen. En we hebben eigenlijk, als we tot God willen komen, dan hebben we engelen nodig. Of we hebben geestelijke machten nodig om bij God te kunnen komen. Paulus rekent daar in feite allemaal mee af. En wat hij doet, is hij zegt, nou, hij stelt Christus voor. En dat wil ik ook vanmorgen voor jullie proberen te doen. Door heel simpel dingen voor te lezen zoals die in deze brief beschreven staan. En die brief, ik heb hem zelf een paar keer gelezen. Het is 10 à 20 minuten, dus eigenlijk zou ik misschien kunnen stoppen en de brief beginnen te lezen. Maar ik hoop dat een aantal van jullie dat ook gedaan heeft thuis. Daarom zegt hij, wat is nou het verlangen van Paulus? En waarom schrijft hij nou deze brief? En dan zegt hij in het begin, daar dankt hij eerst, maar nu begint hij te bidden. Daarom houden wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Paulus vraagt dus dat ze vervuld worden met de kennis van zijn wil. En dat is echt iets, als je er goed over nadenkt, wat betekent dat eigenlijk? De kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. En dan is het niet meer zo om kennis te vergaderen, om zo'n hoofd te krijgen. Daar gaat het echt niet om. Nee, om waardig te wandelen tot al zijn welbehagen. Maar dat gaat het om. God zegt dat we hier waardig wandelen. Het is geen kennisdoel, maar het doel is wandelen in deze wereld tot zijn welbehagen. En dan vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God. En dat niet zonder kracht, maar met alle kracht bekrachtigd. Naar de sterkte van zijn heerlijkheid, dus de norm is de heerlijkheid van Christus. En tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap. Als daar staat langmoedigheid en volharding, dat kan heel zwaar zijn. Hè? Dan zeg je van, dan moet je echt volhouden. Maar hier staat, dat mag je doen met blijdschap. En die blijdschap, die krijg je van de Heer. En dan, terwijl hij de Vader dankt, die u bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En daar komt die term vandaan, hè? De Zoon van zijn liefde. Het is de enige keer dat hier het woord koninkrijk wordt genoemd. En wat je hier ziet is dat wij zijn gebracht uit het rijk waar de duisternis heerst, waar de Satan heerst. En we zijn overgebracht. En overgebracht betekent hier, een term is dat als een ene land een ander land verovert. Dus hier is de Jezus heeft de Satan veroverd en zijn machtsgebied heeft hij veroverd. Dan brengt hij de hele bevolking van het ene gebied naar het andere. Ze worden als het ware gedeporteerd. Als het ware een hele volksverhuizing vindt plaats. Maar je bent dus absoluut niet meer in dat wereld, in dat rijk van die duisternis. Je bent overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In wie wij de verlossing hebben. Daar hebben we vanmorgen uitbundig over gezongen. Hè? De vergeving van de zonde. Nou, wie is dan die zoon van die liefde? Wie is dan die zoon van die liefde? En wat Paulus hier doet, hij verliest zich, als het ware. Hij knielt als het ware neer en hij zegt van wie die zoon van de liefde nou eigenlijk is. Dus niet al die kletspraatjes, stelt hij. Niet allemaal die influencers praat, maar wie is de grootste influencer van of voor ons? Dat is de zoon van zijn liefde. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Beeld betekent hier echt een stempel. Hier staat niet hij is de gelijkenis, want dat is niet zo. Jezus is het beeld van God. Hij is God, van de onzichtbare God. Hij is de eerstgeborene van de schepping. Betekent niet dat hij als ware de eerste die geboren is in de schepping. Maar eerstgeborene betekent hier dat hij de eerste is. De bovenste, de hoogste. Hé, er zit gigantisch veel bovenop het balkon. Ik zat eerst naar beneden te kijken, maar af en toe moet ik ook naar boven kijken. De eerstgeborene van de hele schepping. In hem zijn alle dingen geschapen in de hemel en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem geschapen. Dus alle dingen zijn door hem gemaakt. Ik denk dat het fundamenteel is voor het christelijk geloof, dat je ook gelooft in de schepper van de aarde en de hemel. Niet dat wij maar ergens op een of andere manier tot stand zijn gekomen, maar dat hij echt een actieve rol heeft gehad om ons tot aanzijn te roepen. Tot mensen die ook beeld en gelijkenis van hem genoemd worden in het eerste Bijbelboek. Hij is ook boven wat hier staat, tronen, heerschappijen, overheden en machten. Daar worden bedoeld, zeg maar, alle geestelijke machten. En die is blijkbaar, die geestelijke machten zijn heel gestructureerd, want die worden een hele structuur wordt hier aangenomen. Ik ga hier verder niet op in. Als je daar iets meer over wilt weten, moet je naar Edi Uresti gaan. Die heeft daar wel eens een keer iets over gezegd. En is er ook heel enthousiast over. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in hem. Dus hij was, voordat alles begon, was hij er al. Maar alle dingen die er nu zijn, die vinden hun bestaansrecht in hem. Ik heb het in het verleden wel eens, hebben ze mij wel eens gezegd, van dat op het moment dat de Heer Jezus aan het kruis hing, hing hij aan een kruis waarvan hij de boom had laten groeien. Waarvan hij de timmerman de kracht had gegeven om van die boom planken of balken te maken. Waarin hij op dat moment dat hij daaraan hing, als waren de spijkers de kracht moesten geven om niet uit elkaar te vallen, dat hij ervan afviel. Daar kun je heel ver over nadenken. Wat betekent dat? Die alles in feite bestaat in hem. Dus nu hebben we gehad dat de Heer is als het ware het hoofd van de schepping. Dat is enerzijds. Hij is het hoofd van alles wat er is. En dan komt hij de tweede. En hij is ook het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin en de eerstgeborene uit de doden is. Dus naast dat hij hoofd is van de schepping, is hij ook de hoofd van ons deel en alle ware gelovigen, zoals die nu leven en zoals die zullen leven en zoals die hebben geleefd. Omdat hij de eerstgeborene, betekent uit de doden staat hier. Hij is niet de eerstgeborene van de doden, maar hij is als het ware uit de doden opgestaan en heeft daar ook weer de eerste plaats ingenomen van de mensen die een nieuw leven hebben ontvangen. Opdat, en dit is Jesus is the center of it all, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Dus geen influencers, geen praatjes, geen mooie manieren om tot God te komen, maar hij neemt de eerste plaats in en hij is de middelaar en de weg. Wat heeft hij gedaan voor ons en bereikt voor ons? Hij heeft de hele volheid woont in hem. En de hele volheid betekent Vader, Zoon en Heilige Geest hebben gekozen, hebben behaagd om in hem te gaan wonen. In zijn menselijke gestalte. In vers 20 staat, door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. En dat gebeurde op het kruis, door het bloed van het kruis. Ik stel me er altijd zo voor dat Jezus hangt daar en op het moment dat hij zegt het is volbracht, dan heeft hij aan de ene hand heeft hij Gods vaderhand en de andere hand heeft hij mijn hand. En die brengt ze bij elkaar. En op dat moment ben je verzoend met een heilig en rechtvaardig God. Als u namelijk blijft is nooit geheel, in de Bijbel is nooit iets zonder onze eigen verantwoordelijkheid. Daarom heb ik deze tekst er ook bijgenomen. Als ik niet had voorgelezen, had ik die overgeslagen. Maar nu staat hij gewoon in de Bijbel, dus ik lees hem ook voor. En als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast, en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Wat wordt er nu van ons verwacht? Is niet vrijblijvend, hè? Die verzoening. We hebben alles voor niets gekregen. Maar God verwacht ook iets van ons. Zoals u dan Christus Jezus ontvangen hebt, wandelt in hem, terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in hem, bevestigd wordt in het geloof zoals u geleerd is, daarin overvloeit met dankzegging. En dan komt weer die waarschuwing. Kijk uit dat niemand u tot een prooi maakt. Volgens de elementen van de wereld en niet volgens de mensen. Volgens Christus, want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Dus ik heb er nog een paar keer genoemd. Die hele volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk. Dat is heel belangrijk. Zeg maar, dat we niet zeggen van de Heer Jezus is alleen maar de Zoon. Nee, de hele volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk. En dit is belangrijk omdat niemand kan God zien. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Dus God is zo genadig geweest dat hij mensengestalte heeft aangenomen. En wij kunnen daarover lezen, zeg maar, in de evangelie, dat we daardoor de Vader ook kunnen zien. Want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk en u bent voleindigd in hem. En dat is eigenlijk het mooie, hè? Van wij zitten in diezelfde lijn. We zijn ook volgemaakt, het staat hetzelfde woord. We zijn volgemaakt in hem. Denk je dat eens in. Denk niet te min van jezelf. Nee. Hij heeft je compleet volgemaakt. In hem. Dus niet in eigen kracht. Hè? Maar in hem. Wat is er met ons gebeurd? En nog verder. In hem bent u ook besneden. Met de besnijdenis. Dus in feite niet echt het snijden van een stukje vlees. Nee, het is het geestelijke besnijdenis van het hart. Hè? Dat je een nieuw hart hebt gekregen. Met hem bent u ook begraven. In hem bent u ook opgewekt. En toen u dood was in uw overtreding en onbesnedenheid van het vlees, heeft hij u levend gemaakt met hem. Doordat hij alle overtredingen vergeven heeft, de schuldbrief die tegen ons getuigde door zijn inzettingen en onze tegenstander was, heeft hij uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen. En heeft overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Is geen loze kreet, daar zijn we mee begonnen, hè? Met dat lied. Heel het rijk der duisternis. Dus al heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk over hen tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. Heel het rijk der duisternis. Praktische gevolgen voor ons. Dat heb ik even gezegd, dat er is een hemels aspect en een aards aspect. Hè? Als u nu met Christus opgewekt bent, we zijn met Christus opgewekt en de doop is daar een fantastisch mooi beeld van. Je gaat met Christus het graf in, maar gelukkig blijf je daar niet in zitten. Maar je staat ook weer op. En dat is een teken van dat je ook met hem opgewekt bent. Als je dan opgewekt bent, eerst wat je doet, als je hier, volgende week zal het waarschijnlijk weer gebeuren, dan stap je uit dat doopvont. Eerst wat je gaat doen is zoeken. Maar zoeken naar de dingen die boven zijn. En dat is ook heel belangrijk. Waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk dan de dingen die boven zijn. En wanneer Christus uw leven, in vers 4, geopenbaard wordt, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is ook nog een belofte voor de toekomst. Hè? Want de Heer Jezus zal terugkomen en dan komt hij terug en neemt hij alle gelovigen met zich mee. En wat er dan gebeurt is dat, er staat in de Thessalonicenzenbrief, dat hij als het ware schittert in al die gelovigen. Hè? Dus wij voegen toe aan de glans van de Heer Jezus. Hè? En dat is eigenlijk ook een hele mooie. Nou, vers 5. dood dan de leden die op aarde zijn. Er wordt een heel rijtje opgenoemd. Je mag jezelf zeggen waar je het meest last van hebt. En om welke dingen de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld toen u daarin leefde. Maar nu legt dit alles af. Toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. Nog een, Paulus gebruikt nu even een ander beeld. Zegt hij van, je hebt de oude mens met zijn daden heb je uitgedaan en de nieuwe mens aangedaan. Wat veel mensen en ook gelovigen probleem hebben, ze weten dat ze nieuwe kleren moeten krijgen. Wat ze niet vergeten is om die oude kleren uit te doen. Ga eens naar een winkel toe. Hè? Ga ze echt naar een winkel toe en ga prachtige kleren uitzoeken. En je komt dan met je werk overal en je gaat dan een heel mooi pak of wat en ook ga je dat proberen over aan te trekken. Dat staat van geen kant. Hè? Het werkt ook niet. En iedereen zal zeggen, wat is dat voor een rare vent. Dus wat je moet doen, is echt die handel uittrekken. En als het ware naakt komen te staan, ik zeg dan maar in je ondergoed, en je de nieuwe kleding aandoen. Het doet als uitverkorene van God, heilige en geliefde, enige ontferming, enzovoort, enzovoort aan. En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam, in uw hart en heersen. En laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. We hebben vanmorgen een beetje gemerkt. Hè? Dus liederen die we zongen, die stonden zeg maar stijf van de theologie, zeg ik dan maar. Daar zat het woord van God heel goed in verwoord. En dat is, denk ik, dat we ook toe opgeroepen mogen worden om dat te blijven doen. Zing liederen die Gods woord als het ware echoen en opnieuw een boost geven aan ons geloofsleven. En wat u ook doet in woord of in werk, ik ben vers 17, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u de God en Vader door hem dankt. En hier ben ik even ondeugend. Wij zijn wel gewend, zeg maar, om te bidden in de naam van Jezus. Hier staat niet zeggen van, bid in de naam van Jezus. Hier staat, doet alles. En daar wou ik even het contrast op leggen. Dus alles wat we doen, betrekt daar de naam van Jezus bij. Dat je als het ware daar ook weer dank in kunt zeggen, in de naam van Jezus. In dat zin komt het gebed wel weer tot hem. We moeten het niet beperken, zeg maar, tot één uiting van het geloof. De gevolgen van één in onze relaties. Hier ga ik even heel snel doorheen. Zij heeft enorm veel consequenties, zeg maar, van hoe wij ons gedragen ook in onze relaties. Het begint met het gezin. En er worden vier personen aangesproken. Vrouwen. Nou, wie is vrouw hier? Nou, zijn er toch een aantal? Gelukkig. Wie zijn man? Ook gelukkig een aantal. Wie zijn kind? Ja, ook, we zijn allemaal kind. En wie zijn vaders? Nou, ik begin met de vaders. Irriteert uw kinderen niet. Want dat is best de moeilijke. Want blijkbaar kun je als vader je kind mateloos irriteren. En heel veel vaders die zijn zich daar niet van bewust. Maar Paulus vindt het toch nodig om dat te zeggen. Nou, blijkbaar is het nodig dat kinderen en ouders gehoorzaam zijn. En mannen een vrouwenliefde hebben. En niet bitter tegen haar te zijn. Dat kunnen mannen blijkbaar ook heel goed. En vrouwen, wees dan uw eigen mannen onderdanig zoals het betaamt in de Heer. Dan voor ons werk. Daar wordt hier over slaven gesproken. Tegenwoordig zouden we werknemers zeggen. En heren staat hier, dan zouden we tegenwoordig leidinggevende zeggen. Maar goed, ik hoop dat jullie in staat zijn om dat even te vertalen. Van als je als slaaf bedoelt, dat betekent dat je moet luisteren naar iemand die meent of de baas over je is. Dus dat, nou, wees de heren naar het vlees in alles gehoorzaam, in alles, beetje moeilijk. Met ogen, niet met ogendienst, zeg maar niet als mensenbaren. Dus je moet niet mensen proberen te pleasen, zeg je, want er zijn heel veel werknemers maken carrière door mensenpleasers te zijn. Dus dat zal iedereen wel bekend zijn. In de erge vorm, dan ga je met je ellebogen werken. Maar toch mensenpleasers. Maar in eenvoud in het hart, in vrees voor de Heer. Dus hou rekening met dat je ook een hemelse Heer hebt. Wat u ook doet, doe het van harte. Als voor de Heer en niet voor mensen. Heeft mij zelf heel veel geleerd. Ik heb in mijn werkzame leven, heb ik denk 5, 6 directe leidinggevenden gehad. Waarvan er 2, waarvan er zeker 3 de Heer kende. En ook daar rekening mee hielden. Het was een zegen, vond ik zelf, achteraf. Het was echt een zegen dat ik gelovige bazen heb gehad. Maar dan merkt hij ook dat ze rekening hielden met hoe ze met je omgingen. Dat zij een Heer in de hemel hadden. Omdat u weet dat u van de Heer als vergelding de erfenis ontvangen zult. En dan Heeren geef aan uw slaven wat rechtvaardig en billijk is. En dan is de laatste sheet in de relaties, zeg maar in onze maatschappij. Dit waren een paar voorbeeldjes. Wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn. Wij zijn op een of andere manier zijn we binnen, zeg maar binnen in de gemeente. Maar er zijn ook mensen die nog niet in de gemeente zijn. En die buiten zijn, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit. Laat uw woord altijd in genade zijn, met zout besprengd, opdat u weet hoe een ieder moet antwoorden. Dat is best een moeilijke. Paulus zegt hier eigenlijk, als je met iemand spreekt, laat het enerzijds pittig zijn en hartelijk. Dus hartelijk pittig. Dat is best een fijne balans. En de enige die je daarvoor de wijsheid en de genade kan geven, is zeg maar Christus die in ons woont. Hè? De hele volheid van God. Hier wou ik het bij laten. Dus de laatste aanwijzing is van zorg dat je pittig bent en hartelijk. Rekening houden met dat hij de eerste plaats in ons leven inneemt. Ik heb nog een vraag. Paulus die begon deze brief met te danken en te bidden. Straks is er weer gelegenheid om voor je te laten bidden en danken. Als je een dankpunt hebt, mag dat ook. Als je zeg maar op een van deze gebieden, zeg maar in gezin, maatschappij of buiten, ja, extra hulp nodig hebt om daarin een getuige van hem te zijn.